reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent u alleen.
Dank u, Vader, voor uw trouw. U bent de God die boven tijd en ruimte staat. U bent de schepper van alles wat is. En uw trouw gaat dwars door alle generaties heen. We prijzen u, Heer Jezus. Dank u wel voor uw trouw in ons betoond. Ook in het midden van de gemeente, in onze levens. We willen u ervoor danken, Heer. En we geven ons over aan u. In aanbidding. We geven ons over aan u. In het woord. We geven ons over aan u, Heilige Geest. Vader, hier zijn wij. Heer Jezus, hier staan we. Heilige Geest, doe uw werk in ons hart. In onze gemeente, in ons midden. We bidden ook dat uw woord krachtig zal spreken. Heer, breng het heel dichtbij en breng het heel diep in ons hart door uw Heilige Geest. Ik beleid ook persoonlijk mijn afhankelijkheid van u, Heer Jezus. En u bent een sprekende God. En we zeggen het hardop, wij geloven dat u voor ons allemaal iets heeft vanmorgen, vanmiddag. We houden van u in Jezus' naam. Amen. Even mijn Bijbel repareren. Die valt gewoon spontaan uit elkaar. En net nu ik bedacht had, ik ga niet meteen preken en zo. Ik ga eerst eens even een beetje zo staren naar die gemeente. Dat zat ik net te bedenken. Dus ik denk, dan ga ik het ook even doen. Gewoon, ja, weet je, ik stond daar. En dan heb je zo'n zingende gemeente in je rug, weet je wel. Groot is uw trouw, o Heer. Dan kan me dat gewoon ontroeren. En meestal als je dan zo'n podium opstuitert, dan begin je meteen weer te preken en zo. Ik denk, jongen, ga nou gewoon even staan. En ga nou gewoon even genieten van de gemeente. Ik ga zo wel beginnen, maar zijn die mensen die genieten van de gemeente? Ja. Zijn er ook mensen die niet genieten van de gemeente? Misschien soms niet. Ach ja, ik heb zelf ook wel eens mijn momenten dat ik denk van, het is wel veel en zo. Maar het is de gemeente van de Heer Jezus. En dan de zingende gemeente in je rug. Groot is uw trouw. Daar kunnen we mee doen. En weet je wat ik zo mooi vind? Die trouw van God wordt al eeuwenlang bezongen. Van generatie op generatie. En ook als wij er niet meer zijn, dan wordt het nog steeds gezongen. Want God is boven tijd en ruimte. En we zijn onderweg in zijn geschiedenis. En dat is bijzonder. Het is goed om op deze eerste zondag van het nieuwe jaar bij elkaar te komen. En ik wil graag een bijzondere geschiedenis gaan lezen met jullie uit het Oude Testament. 2 Koningen 6 vanaf vers 8. En daar wil ik mee beginnen. 2 Koningen 6 vanaf vers 8. Daar staat het volgende. De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. En telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, liet de godsman Elisa, de koning van Israël, waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven, omdat de Arameërs daar een aanval beraamden.
De koning van Israël liet dan de inwoners van de plaats, die de godsman had genoemd, waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven. En dat ging zo keer op keer, tot grote ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn bevelhebbers bij zich en vroeg hen: zeg me, wie van onze mensen heult met de koning van Israël? En een van de bevelhebbers antwoordde: niemand, mijn heer en koning, maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. En hierop zei de koning: zoek voor mij uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen. En toen hem werd verteld dat Elisa in Dothan was, stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. En de Arameërs die kwamen 's nachts bij Dothan aan en omsingelden de stad. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, heer? Riep hij uit. En zijn meester antwoordde: wees niet bang. Wij zijn met meer dan zij. En hij bad: heer, open zijn ogen en laat het hem zien. En de heer opende Elisa's knecht de ogen. En toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Toen de Arameërs op Elisa afkwamen, smeekte hij de heer hen te verblinden. En de heer die verblindde hen zoals Elisa had gevraagd. En toen zei Elisa tegen hen: u bent verkeerd. Dit is niet de stad waar u zijn moet. Volg mij, dan zal ik u de weg wijzen naar de man die u zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En daar aangekomen bad hij: heer, open hun ogen en laat hen weer zien. En de heer opende hun de ogen. En toen zagen ze dat ze zich midden in Samaria bevonden. Toen de koning van Israël de Arameërs zag, vroeg hij aan Elisa: wat vindt u, vader? Zal ik ze doden? Nee, antwoordde Elisa, dood hen niet. Hebt u ze soms met uw eigen wapens krijgsgevangen genomen, dat u hen zou doden? Zet hun een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken, en laat hen teruggaan naar hun heer. Hierop liet de koning een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten, en toen ze gegeten en gedronken hadden, stuurde hij hen terug naar hun heer. Van toen af deden de Arameese benden geen invallen meer in Israël. Ja, geliefde gemeente, de eerste zondag van een nieuw jaar. En ik vind dat altijd een hele belangrijke zondag. Zo'n eerste zondag van een nieuw jaar. En ik weet niet hoe jullie naar 2015 kijken. Of je er naar uitziet, of dat je er misschien tegenop ziet. Maar ik weet wel dat de Bijbel zegt dat God de schepper is van de seizoenen, van de dagen. En hij is ook de schepper van de jaren. Dus 2015 krijgen wij ook weer als een geschenk uit de handen van de Heer. Gewoon 2015 als een onbeschreven blad. Een nieuw jaar. Waarin ook de zegen van de Heer weer nieuw is. Waarin de beloften van de Heer weer nieuw zijn. Waarin hij weer nieuwe openbaring wil geven over wie die is. Nieuwe inzichten over hoe die werkt. Waarin hij ons dieper vertrouwd wil maken met zijn wegen. Gewoon een gloednieuw ja. En toen ik zo bezig was onderweg naar deze zondag, toen sprak dit gedeelte heel bijzonder tot mijn hart. En dan met name de versen 15, 16, 17, te beginnen bij de uitroep van die knecht. Van wat moeten wij beginnen, heer? En dat Elisa dan zegt: wees niet bang. Wij zijn met meer dan zij. En dat Elisa dan bidt: heer, open zijn ogen, de ogen van die knecht, en laat het hem zien. En dat de Heere God dat dan doet en dat de ogen van die knecht opengaan. En dat hij dan ziet dat de heuvels vol staan met paarden en wagens van vuur. Met name dat gedeelte. En als we dan zo op die eerste zondag van het nieuwe jaar staan, dan wil ik openen vanuit het perspectief van deze geschiedenis. Deze maand van gerechtigheid, maar ook eigenlijk geheel 2015 als gemeente openen vanuit het perspectief wat naar ons toekomt vanuit dit
gedeelte. En mag ik je meenemen dieper deze geschiedenis in? Want onze tekst die begint ermee dat de koning van Aram, Ben-Hadad, oorlog voert tegen de koning van Israël, Joram. Nou, wie was Joram? Joram was de zoon van Ahab en Izebel. En ik weet niet hoe het jou vergaat als je de naam Izebel hoort, maar je zou de koude rillingen van over je rug krijgen. Dat was me toch een mens. Een dienares van het kwaad, tovenares, ze roeide de profeten van God uit, Izebel. En Joram was haar zoon. En de Bijbel zegt van Joram dat hij deed wat slecht was in de ogen van God, maar dat hij niet zo ver ging als zijn vader en zijn moeder. Dus ergens probeerde Joram wel een beetje zijn best te doen, maar ergens ja, rommelde hij ook maar een beetje aan. Een beetje naar God toe en een beetje van God af. Een halfslachtige wandel als koning in het dienen van God. En die halfslachtige Joram heeft nu een probleem, want die koning van Aram die blijft maar plundertochten organiseren in zijn Israël. En nu? En wat ik dan heel bijzonder vind, dan komt de Heer daar met genade. Want terwijl die Joram een beetje loopt te wiebelen en te waggelen in de wandel met die Heer, dan zegt God, joh, ik geef je genade, want ik kom je te hulp. Ik kom je te hulp, ik kom het volk te hulp. Nou, en hoe doet God dat dan? Die doet dat via de godsman Elisa. Ook al zo'n naam, Elisa. Wie was Elisa? Nou, Elisa was de opvolger van Elia. Het wordt heel mooi in de Bijbel beschreven hoe dat gaat. Elisa was een eenvoudige boer en hij was zijn land aan het ploegen met een paar ossen. En dan ziet hij daar ergens in de verte Elia steeds dichterbij komen. En voor hij het weet hangt er een profetenmantel over zijn hoofd. En als ik met mijn kinderen aan het spelen ben, dan gooi ze ook wel eens een deken over mijn hoofd. En dan zeg ik altijd, wie heeft het licht uitgedaan? Dat vinden ze dan heel grappig. Nou, Elisa die wist, toen die profetenmantel daar hing, niemand heeft het licht uitgedaan. Maar ik weet één ding wel, dit is de uitnodiging van de Heer. Vanaf dit moment wordt alles anders. Vanaf dit moment moet ik al het vertrouwde achter mij laten. Vanaf dit moment zal mijn leven nooit meer hetzelfde zijn. Want er ligt een profetenmantel over mijn schouders. Hij weet het. En het bijzondere is, hij aarzelt geen moment. Hij organiseert dan een afscheidsmaal. Een soort van bijzondere barbecue. Want hij roostert zijn ossen op het hout van het juk. Hij zegt gedag tegen zijn knechten. En hij gaat achter Elia aan. En deze radicale keuze van Elisa om God te volgen, ja, het opent het leven naar volheid en naar allerlei mooie dingen die hij meemaakt met de Heer. En Elia opvolgen, dat was wat, hè? Want Elia, dat was de man van de Karmel, de man van de raven, de man die de zoon van een weduwe opwekte uit de dood. Ja, maar vergis je niet in Elisa. Hij kreeg een dubbel deel van de geest die op Elia was en hij deed twee keer zoveel wonderen, zegt de Bijbel, dan Elia. En zelfs toen hij dood was en in zijn graf lag, er was op een gegeven moment een begrafenis. En tijdens die begrafenis deed een bende een inval. Dus in allerijl werd de dode in het graf van Elisa geworpen. En toen hij in aanraking kwam met de benen van Elisa, kwam hij weer tot leven. Dus zelfs toen hij al gestorven was, deed hij nog wonder. Elisa was een bijzondere, bijzondere godsman. En dan is daar God met zijn genade dat hij die halfslachtige Joram tegemoet komt via zijn trouwe, radicale dienaar Elisa. En hoe gaat het dan? Nou, die koning van Aram, die overlegt met zijn bevelhebbers, met zijn mannen, wat voor strategie zullen we nou eens toepassen? Hoe zullen we nu weer Israël binnenvallen? Waar gaan we die legerplaats bouwen en hoe pakken we het aan? En elke keer als ze dan een plannetje hadden bedacht, ja, dan gaf de Heere God openbaring aan Elisa, ja, waar de koning van Aram zou gaan aanvallen. En wat deed Elisa dan? Die ging dat doorspelen naar de koning van Israël, Joram. Die speelde dat door aan de inwoners van die plek. Die waren voorbereid op zijn aanval en verijdelden dat dan. Of ze bleven uit de buurt. Ja, die koning van Aram, die weet niet hoe hij het heeft. Die wordt woedend, zegt de Bijbel. Want wat hij denkt is, ja, wij hebben een verrader onder onze mannen. En elke keer dan speelt hij ons plannetje door naar de koning van Israël. Dus hij gebiedt al zijn mannen te komen en hij zegt, wie van jullie hult met de vijand. Wat is hier aan de hand? Maar dan zeggen die mannen, nee, koning, het is Elisa, die profeet van Israël. Hij weet de koning van Israël zelfs te melden wat jij zegt in je slaapkamer. Oeps. En de koning van Aram die zegt, waar is die Elisa? Dan zullen we hem krijgen. En ze gaan op zoek. En het bericht komt naar hem toe. Elisa is in Dothan. En wat gaat die koning van Aram doen? Die pakt zijn leger. En met een groot, machtig, sterk leger gaat hij dan naar Dothan. En in de nacht omsingelen ze dat stadje Dothan. En dat is dat. Ondertussen, in Dothan ligt Elisa daar heerlijk te slapen. En ook zijn knecht is erbij. Wie wordt als eerste wakker? De knecht. En de knecht loopt naar buiten. Ja, die schrikt zich een ongeluk. En misschien heeft hij nog even in zijn ogen zitten wrijven. Of heeft hij zich in de arm geknepen van, is dit een nachtmerrie of is dit echt? Maar wat hij ziet, en Dothan lag op een 45 meter hoge heuvel. Dus hij kon goed kijken. Wat hij ziet is, het hele stadje is omsingeld door een vijandelijk leger. En intuïtief weet hij gewoon van, ja, maar zij komen voor mijn heer Elisa. En hoe dat dan gaat, zegt de Bijbel niet. Misschien heeft hij Elisa wakker gemaakt of kwam Elisa zelf naar buiten. Maar in ieder geval, daar staat hij dan en dan ziet hij omsingeling. En hij roept het uit en hij zegt, wat moeten wij beginnen? Heer, wat moeten wij beginnen? Wat kunnen wij doen? Wat moeten wij doen? We zitten in het nauw. Hoe redden wij onszelf hier nu uit? Wat moeten wij beginnen? En wij kennen die vraag. Ja toch? Wij snappen die knecht. Wat moeten wij beginnen? En misschien dat onbeschreven blad van 2015. Misschien is dat wel jouw eerste zin wat je daar bovenop zou kalken. Wat moet ik beginnen? Want ook wij kunnen gewoon wakker worden in Dothan. Wij kunnen wakker worden en dan zien dat het leven zo op ons afkomt. Wij kunnen dat gevoel zo hebben dat de vijand het op ons gemunt heeft. Dat de duisternis ons achterna zit. Wij kunnen zo dat gevoel hebben dat we omsingeld zijn door de omstandigheden. En dan kunnen we dat zomaar zeggen. Wat moeten wij beginnen? Hoe red ik mij uit deze benarde positie? En er kan angst naar binnen sluipen. Er kan onzekerheid naar boven komen. Hoe gaat dit jaar eruit zien? Wat gaat het brengen? En misschien worden al die gevoelens ook wel gevoed door 2014. Door alles wat achter je ligt. Misschien ben je dingen kwijtgeraakt het afgelopen jaar. Misschien je baan. Het was een tijdje onzeker. Uiteindelijk, je bent hem kwijtgeraakt. Misschien ben je je huwelijk kwijtgeraakt. Of ben je het vuur in je huwelijk kwijtgeraakt. Misschien is er iets gebeurd in het contact met je kinderen. En je merkt eigenlijk van ja, ik kan ze niet meer bereiken. En je hebt het gevoel alsof ze van je afdrijven. Dat gevoel kun je ook hebben met vriendschappen. Misschien ben je je gezondheid verloren in 2014. Misschien ben je overmand geraakt door stress of ben je burn-out of overspannen geraakt. Je kunt zoveel dingen kwijtraken in het leven. En er kan er zoveel onzekerheid opkomen als je kijkt naar het nieuwe jaar. En dan kun je het gevoel hebben, ik word wakker in Dothan. Ik ben omsingeld door de omstandigheden en het leven komt op mij af. Wat moet ik beginnen? Joh, het is de zin, het is de roep van die knecht. En wat ik dan zo mooi vind, hè, dat wonderlijke woord van Elisa. En het is in eerste instantie voor die knecht. Maar ik geloof ook dat het voor ons is. En dat het misschien wel voor jou is. Want Elisa, wat zegt hij dan als hij dat hoort? Hè? Hij staat er dan en hij ziet het allemaal gebeuren. En hij hoort dan die zin van die knecht. En dan zegt hij, wees niet bang. Wij zijn met meer dan zij. Knecht, joh. Wees niet bang. Wij zijn met meer dan zij. Hoe moet je daar nou mee? Daar schiet je toch helemaal niks mee op? De situatie is precies hetzelfde. Hoe kom je hier nu verder mee? En ik kan me zo voorstellen dat die knecht dat ook heeft gedacht. Van ja, pardon. We hebben hier talloze soldaten van de vijand. En wij zijn wel geteld met 1, 2. En jij vertelt mij, wees niet bang. En jij zegt, wij zijn met meer dan zij. Wat zie jij wat ik niet zie? De knecht zou nog bijna het gevoel kunnen hebben dat Elisa een spelletje met hem speelt. Dat doen wij ook wel eens als gezin, als we dan in de auto zitten, een lange reis. En er komt vrijwel altijd voorbij. Oké, laten we maar een spelletje doen. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is, er komen dan de gekste dingen uit. Ik zie het meestal ook niet. Maar dat is eigenlijk een beetje het gevoel wat je krijgt. Ja, die knecht die staat daar te kijken. En ja, Ik zie wat jij niet ziet. En dat klopt. Want Elisa die ziet iets wat de knecht niet ziet. En wat Elisa wel ziet en wat de knecht niet ziet, dat maakt alle verschil van de wereld. Want Elisa is rustig en kalm en zelfverzekerd. En de knecht is radeloos en die schreeuwt het uit. Wat moet ik beginnen? Dus wat Elisa wel ziet en wat de knecht niet ziet, het maakt alle verschil van de wereld. Nou, en wat ziet Elisa dan? Nou, we hebben het al gelezen. Wij weten wat hij ziet. Want hij kijkt met de ogen van zijn hart. Hij ziet met de verlichte ogen van zijn hart. Met ogen verlicht door de Heilige Geest. Dus Elisa, hij staat zich niet blind op wat voor ogen is. Nee, hij ziet veel meer. Kijk, die knecht die kijkt wel, maar hij ziet niks. Maar Elisa, hij ziet. En hij ziet dan dat de heuvels rondom dat stadje vol zijn met paarden en strijdwagens. En vuur. Ja, dat zijn de legers van de Heer. En weet je, hij ziet Jezus. Want Jozua 5, daaruit weten wij die ontmoeting van Jozua bij de muren van Jericho met de aanvoerder van het leger van de Heer. Dat is de openbaring van de Heer Jezus in het Oude Testament. Dus hij ziet daar die legers van de Heer vol vuur. En hij weet de aanvoerder van dat leger, Christus. En de echo daarvan, dat horen we dan uiteindelijk in het einde van het evangelie van Matteüs. Waar Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En zie, ik ben met u. Nou, in een notendop is dat 2 Koningen 6, wat we net gelezen hebben. Elisa, hij kijkt met verlichte ogen van zijn hart. En hij weet, God is. En God is altijd om ons heen aan het werk. Hij weet, God is. En God is altijd om ons heen aan het werk. Met welke ogen kijk jij 2015 in? Met de ogen van de knecht? Dat je blind staat op wat voor ogen is? Of dat je blind staat op de omsingeling door de omstandigheden? Met welke ogen kijk jij 2015 in? Of met de ogen van Elisa? Je ziet precies hetzelfde als iedereen. Maar toch is alles anders. Want je mag kijken met de verlichte ogen van je hart. En door de Heilige Geest zie je veel meer. Je ziet, God is. En wat het jaar ook gaat brengen, ik weet één ding zeker. God is voortdurend, altijd, onophoudelijk, om ons heen aan het werk. God is voortdurend, onophoudelijk, altijd aan het werk, om jou heen. En dat is God. Met welke ogen kijk jij 2015 in? En wat ik mooi vind, als Elisa daar dan staat met die knecht en ze staren zo naar die legers, dan houdt hij geen pep talk. Kom op knecht, zet hem op, het komt wel goed, dat soort dingen. Nou, hij doet het heel eenvoudig, hij bidt. Heel eenvoudig, heel krachtig. Heer, open zijn ogen. Dat hij zal zien. Dat is wat hij bidt. Oh, en God vindt dat zo'n heerlijk gebed. Een gebed om openbaring. Een gebed om de opening van de ogen van het hart. Weet je, het is het gebed van Paulus in Efeze 1. Dat God ons hart verlicht, opdat we zullen zien. En dat wij de geest van inzicht mogen ontvangen in wat geopenbaard is, opdat we hem zullen kennen. Dat is het gebed van Elisa uit het Oude Testament. Efeze 1, Paulus. En Elisa die bidt dat voor die knecht. En God vindt het een heerlijk gebed. Och, bid maar om openbaring in 2015. Meer van u. Laat mij zien wie u bent. Meer nog dan ik nu zie. Laat mij zien hoe u werkt. Maak mij vertrouwd met uw wegen. God houdt van dat gebed. En wat er gebeurt is dat de schellen van de ogen vallen van die knecht. En de Heilige Geest verlicht de ogen van het hart en ze gaan aan. En ineens ziet hij het ook. He, die wagens en die paarden en al dat vuur. En hij weet, God is. En wij zijn het meer dan zij. Want God is voortdurend aan het werk om ons heen. En weet je waarom deze geschiedenis zo tot mijn hart sprak de afgelopen week? In het richting van deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Omdat ik geloof dat wij ja, dat vanuit deze geschiedenis die uitnodiging naar ons toe komt. Voor mij persoonlijk, voor ons allemaal persoonlijk. Maar ook als gemeente. Van joh, dat gebed van Elisa. Zet het op de drempel van 2015. Maak het je gebed van 2015. Het gebed van Elisa. O Heere God, open toch mijn ogen voor wat u aan het doen bent. Zodat wij er deel van uit kunnen maken. Zodat wij bij u kunnen aansluiten. Open mijn ogen voor wat u aan het doen bent. En wij mee kunnen gaan in uw werk. In uw wegen. In uw plannen. In uw doelen. Weet je, anders wordt het zo snel kerkjes spelen. Dingetjes organiseren. Dan wordt het zo snel ons riedeltje draaien. Maar het is een geestelijk huis. En het gaat erom dat wij openbaring ontvangen. Heer, wat bent u van plan te doen dit jaar in de gemeente, in deze stad? En wij willen ons aansluiten bij uw werk in deze wereld. Dat gebed maakt mij opmerkzaam. Maakt mijn hart gevoelig. Dat drenkt mij met geest dat ik het zal zien. En dat geldt voor de Heer, maar het geldt ook voor de strategieën van de vijand. Dat vind ik zo mooi als dat God ook openbaring geeft aan Elisa. Hey, op welke manier is de vijand bezig om dingen stuk te maken? Dat het ons gebed mag zijn. Heer, geef openbaring over de strategieën van de vijand, van de duisternis. Dat we alert zijn. En dat wij in de naam van Jezus dat soort aanvallen kunnen verijdelen, kunnen pareren met het woord en door de geest. Het is ook persoonlijk mijn gebed voor dit jaar. Heere God, wat bent u aan het doen? Ik geloof gewoon, u bent voortdurend ook om mij heen aan het werk. Nou, om te beginnen mijn huwelijk. Heere God, wat heeft u voor mij als man van Harmke? Hoe kan ik haar nog meer liefhebben? Hoe kan ik haar nog meer optillen? Heeft u daarin dingen voor mij? Wilt u mij dingen laten zien? Als ik in uw woord bezig ben, laat het mij maar zien. Want ik wil reageren. Ik wil daarin groeien. Ik wil aan het eind van dit seizoen een betere man zijn voor mijn vrouw dan vandaag. Maar ook Heere God, wat heeft u voor mij als vader voor mijn kinderen? Want ik ga ervan uit, Heere, u bent voortdurend om mij heen aan het werk. Dus ook in de levens van mijn kinderen. Dus ik wil goed luisteren naar wat ze zeggen. Waar ze mee bezig zijn. Waar ze mee terugkomen van school. Ik wil er niet langs leven, nee, ik wil erop reageren. Ik wil ervoor bidden, ik wil openbaring ontvangen. Heer, hoe bent u bezig in de harten van mijn kinderen? Zodat ik als vader daarop kan aansluiten op wat u aan het doen bent. Het geldt voor mijn straat. Heere God, wat bent u daarin aan het doen? En wat heeft u daarin voor mij? Waar kan ik aanhaken, aansluiten? En zo geldt het voor ons allemaal. En God is aan het werk op jouw werk. Hij is voortdurend om jou heen aan het werk op jouw werk. Dan ga er maar bidden. Als het naar je toe komt van Heere God, door het woord, door diensten heen, door gesprekken heen. Heer, laat het maar zien. Wat bent u hier aan het doen? En ik ben beschikbaar. Ik wil reageren. Als u mij openbaring geeft over wat u aan het doen bent. In levens van collega's, maar ook in projecten. In hoe ik me mag opstellen, in mijn houding. In de keuzes die ik maak. Op welke manier wil jij 2015 ingaan? Maar het geldt ook voor ons als gemeente. Uiteindelijk zijn we samen onderweg achter de Heer Jezus aan, ook in 2015. En we hebben geloofd dat we in 2014 gewoon dingen ontvangen hebben van de Heer die we in 2015 mogen uitleven. Om te beginnen, een maand van gerechtigheid. Nou weet je, je kunt zo gemakkelijk schieten in de reactie van de knecht als je denkt aan een maand van gerechtigheid. 5,7 miljoen kinderen sterven jaarlijks aan ondervoeding. Dat is 11 per minuut. Iedere minuut weer 11. Je kunt zo gemakkelijk in de reflex schieten van de knecht. Heer, wat moeten wij beginnen? Ach joh, dat is toch een druppel op de gloeiende plaat. De armen zullen altijd bij u zijn. Wat moeten we daar nu mee? En dan hebben we openbaring nodig. Heere God, u bent soeverein. Het is uw wereld. U bent de God van recht en gerechtigheid. En wij beginnen niet bij de nood, want het kan ons verlammen. Nee, we beginnen bij dat perspectief vanuit deze geschiedenis. En we zeggen, Heer, u bent voortdurend aan het werk. En mensenhandel, er zijn 27 miljoen slaven. Slechts 1% vandaag de dag wordt daaruit bevrijd. En ze verkeren in een of ander schimmig, onzichtbaar, illegaal circuit. Ja, de reactie van de knecht. Het is zo eenvoudig. Wat moeten wij beginnen? Wat kunnen we nou? Vervolging in deze wereld, het neemt alleen maar toe. Het wordt alleen maar heftiger. De Bijbel zegt zelfs, er komt wereldwijde vervolging. Ja, Wat moeten we dan beginnen? En daarom is dat perspectief zo belangrijk, dat we niet daar beginnen, maar daar beginnen. Heere God, u bent God. En wij zijn met meer dan zij, want u bent God. En Heere Jezus, u heeft alle macht in de hemel en op aarde. En hij zegt, en zie, ik ben met jullie. En daartussenin mogen wij discipelen maken. Daartussenin mogen wij ontdekken wat God voor ons heeft. En weet je, als je dan in die maand van gerechtigheid zit, en volgende week beginnen we met armoede, daarna mensenhandel en daarna vervolging en daaromheen nog allerlei andere vormen van onrecht. Je kunt niet alles. Je hoeft niet alles. Jezus redt de wereld, niet wij. Maar ik geloof dat als wij met een opmerkzaam hart kijken en luisteren, en als de Heilige Geest ons daarin verlicht, dat God iets voor ons heeft. En dat is voor iedereen weer iets anders. En dat sommigen die krijgen een paar woorden of een paar zinnen, en dan komt dat naar je toe en denk je, ja, nee, maar dit resoneert. Volgens mij moet ik dat gaan doen. En het kan ineens, het kan iets heel, heel anders zijn dan wat naar je toe komt in de dienst. Maar dat je gewoon weet van, hey, het triggert in je eigen omgeving of verder weg. Ja, nu weet ik het. Dit is wat u voor me heeft. Op die manier kijken van, Heere God, u bent voortdurend om mij heen aan het werk. U heeft iets voor mij. Maak mij opmerkzaam en zo gauw u spreekt, dan ga ik reageren. En daarna, als we dan een maand van gerechtigheid hebben gehad, vanaf 1 februari, dan willen we beginnen met een gemeentebreed kringenproject. Reach Out. En dat loopt dan 10 weken door, zo naar 5 april, eerste paasdag, met een supermooie doopdienst. En dat is 10 weken lang, 5 kringavonden. En dat gaat dan over Reach Out. Waarbij we elkaar willen toerusten. Hoe vertel ik nou, hoe getuig ik nou van Jezus op een ontspannen manier in mijn omgeving? Hoe vertel ik nou wie Hij voor me is en wat Hij voor verschil maakt in mijn leven? En om het gesprek daarover met elkaar op te zoeken. En dat willen we dan doen in de huiskringen en de God to Live kringen. Maar ook met allerlei tijdelijke kringen. We hebben ook gezegd van hoe mooi is het om die reis als gemeente samen te maken. Dus iedereen die niet op een kring zit, uitnodigen, doe mee. En ook als je hier zit en je zit niet op een kring, bij deze dan alvast de uitnodiging. Doe mee, die 5 kringavonden, zodat we gewoon samen die reis maken. En of je nou vaste bezoeker bent of gast, haak gewoon aan, we willen samen die reis maken. En ja, je kunt denken door de ogen van de knecht, wat een drukte, wat een georganiseer. Moeten we iedereen erbij de haren blij slepen en hoe moeten we het voor elkaar krijgen? Maar wij geloven gewoon dat God aan het werk is om ons heen. En dat we hiermee ook aansluiten op dingen die Hij wil doen in ons midden. En dan 5 avonden reach out, verdieping. Maar dan ook concrete stappen. Dingen die bij je passen. Die je gemakkelijk afgaan. Dingen die je spannend vindt. Die je nooit zou doen als je niet in een kring zou zitten. En het zou zomaar kunnen als dan, ja, jij daar zit en je denkt van, ja, kringleider, dat zou ik nooit worden. Dat als je opmerkzaam zit met een ontvankelijk hart. Dat God dan langs zij komt met zijn woord. En dat je weet van, hé, ja, God is aan het werken. Volgens mij heeft hij iets voor mij in dit verhaal. Of als je zegt, ja, een kring, dat hoeft niet voor mij. Ik vind het wel prima. De diensten zijn voldoende. Dat je hier dan zit en dat het naar je toe komt. En dat je denkt van, oeh, volgens mij is het tijd om aan te haken. En dan na die reach out periode. Met een slot 5 april. Eerste paasdag. Met een hele mooie doopdienst. Daarna gaat het door naar de 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen. En wat is dat? Nou, het verlangen is om met heel veel kerken in deze stad te gaan enquêteren. In verzorgingshuizen, scholen, straten, wijken, waar ook maar. Met de vraag, wat is jouw mooiste Bijbelverhaal? En ook mensen die niets hebben met God of met de kerk. Nou, die hebben vaak wel nog een Bijbelverhaal ergens liggen in hun hoofd of hart. En daar komen ze dan mee. En op die manier dan gaan we stadjes en ommelanders vragen, joh, wat is jouw mooiste Bijbelverhaal? En dan krijg je een mooie top 10. Wie weet, David en Goliath of Adam en Esther of zeg het maar. Maar dan krijg je een top 10. En dan willen we september 2015 beginnen met de nummer 10. Oktober met de nummer 9. November met de nummer 8. December met de nummer 7, enzovoort. En dan gaat het zo door tot en met juni 2016 en dan nummer 1. En dat doen we dan in een parkfeest met allerlei kerken erbij en dan maken we dat bekend en we maken lawaai in de stad. En dan ja, op een hele ontspannen manier ga je dan ook gewoon die stad in. Om gewoon te laten zien, joh, de Bijbel is ons kostbaar. Wij genieten van die Bijbelverhalen. En dan iedere maand heb je een mooiste Bijbelverhaal van Groningen, dienst in je gemeente. Uitermate geschikt om eens collega's of vrienden of mensen mee te nemen. Wat mooi. En weet je, als wij niet kijken met de ogen van Elisa, dan denk je, ja, een dingetje. Maar wij geloven, God is voortdurend om ons heen aan het werk, ook in deze stad. En we willen aansluiten op zijn verlangen om uit te reiken naar mensen. En dat gebed van Elisa, open de ogen van mijn knecht. Joh, het mag ons gebed zijn voor onszelf, maar ook ons gebed zijn voor de stad. Heer, open de ogen van de stad, opdat ze u zullen zien. En daar waar je zegt, ja, handjevol mensen, 190.000 mensen in deze stad. Ja, wat kunnen wij beginnen? Nou, hij die met ons is, is groter dan hij die in de wereld is. En wij zijn met meer dan zij. Want Gods hart gaat naar hen uit. Hij wil hen bereiken met zijn genade en hij kan daartoe op wonderlijke manieren werken. En als je zelf het slot had moeten schrijven van deze geschiedenis, dan had je nooit dat slot geschreven wat hier gebeurt. Dat leger van die Arameërs die komt, Elisa die bidt, maak hen blind. Specifieke verblinding, want ze weten wel waar ze lopen, want ze kunnen nog 18 kilometer verderop naar Samaria toe, onder leiding van Elisa en zijn knecht. En als ze dan samenkomen in Samaria, als ze daar aankomen bedoel ik, dan bidt hij nog een keer. En dan zegt hij, open hun ogen en dan zitten ze ineens in het hol van de leeuw. Het moet een rare gewaarwording geweest zijn voor ze. Maar zie je dat God dan ineens op ongedachte wegen en manieren gaat werken. En als ze daar dan in die stad Samaria, de hoofdresidentie van het koninkrijk van Israël, wakker worden. Dan zegt koning Joram, dit is mooi, mag ik ze doden? En Elisa zegt, nee. Weet je wat? Zet een feestmaal voor ze klaar. En dan krijgen ze voldoende eten en drinken en ze zijn zo oversteld met genade dat ze voorlopig niet meer terugkomen om strooptochten te houden. En dat vind ik zo'n mooi slotakkoord in deze geschiedenis. Dat daar waar, ja, wij bidden om openbaring. Heer, u bent voortdurend om ons heen aan het werk. Laat ons meegaan met wat u aan het doen bent. Dat we dan God mogen gaan zien werken op wonderlijke manieren. En zijn genade overvloedig zichtbaar wordt. En we heel veel vrienden van de koning mogen verwelkomen. Amen. Ik wil graag jullie uitnodigen om te gaan staan. En zullen we dan samen dit jaar beginnen met het gebed van Elisa. En als ik gebeden heb samen met jullie, dan zingen we een lied. Toon ons uw glorie. En als we dat lied gezongen hebben, een beetje opletten, de tekst is enigszins aangepast. Het is een ons lied geworden. Na dat lied hebben we een moment van stilte. Of nee, niet eigenlijk van stilte, maar een moment van gebed. Om eventjes in kleine groepjes, tweetallen, drietallen, dat zelf ook uit te spreken. Het gebed van Elisa voor jezelf, voor de mensen met wie je bidt, voor de gemeente, misschien voor de stad. Het leek ons mooi om een paar minuten daar de gelegenheid voor te geven. Om samen ook twee, drietallen te bidden en te zeggen, Heer, dit is mijn gebed. Open onze ogen voor wat u aan het doen bent en hoe wij er deel van uit kunnen maken. Zullen we samen bidden. Ja, machtige Vader in de hemel, zo staan we hier voor u als uw gemeente. De gemeente die in uw hart was toen u de weg ging naar het kruis. De gemeente die maakte dat u bereid was om te sterven aan dat kruis. Want door uw bloed heeft u dat verworven, een inspirerende, hechte gemeenschap. Intens verbonden met u en met elkaar in liefde. Dank u wel voor zoveel genade. En hier staan we dan, Heer, met die geschiedenis van Elisa en zijn knecht in onze handen. En allereerst belijden we dan. Wij snappen die knecht. Wat kunnen wij ons ingesloten voelen door het leven? Wat kunnen de omstandigheden ons toch omsingelen? Wat kan ons hart toch benauwd zijn en onzeker? En is dat het eerste wat we u willen belijden? Heer, we hebben u daarin nodig. We hebben nodig dat u met uw Heilige Geest langs zij komt. Dat u onze ogen van ons hart opent.
En voor een moment wil ik daar ook bij stilstaan. Dat als je hier staat en als je tegen 2015 opziet. Omdat je weet, ja, maar ik sta me nu al blind op de omstandigheden. En je zou zo graag zien dat je, ja, dat God je ogen daartoe opent voor wat Hij voor je heeft. Dan wil ik je uitnodigen om kort je hand op te steken en dat bekend te maken. Dan wil ik ook voorbidden. Zijn er mensen die zeggen, ja, ik voel mij als die knecht als ik kijk naar 2015. Steek je hand maar op. Zeg het maar tegen Jezus. Ja, Heer Jezus, u ziet deze handen. En zo'n hand betekent, ja, ik voel mij die knecht. Ik neem 2014 mee naar 2015 en ik sta mij blind. En ik voel mij onzeker over de toekomst. En ik voel mij in het nauw. En dan wil ik in de naam van de Heer Jezus Christus je zegenen met de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest van God de ogen van je hart opent. Zodat je Hem zult zien. Zodat je zult zien dat Hij voortdurend om jou heen aan het werk is. En dat Hij jou mee wil nemen door dit jaar heen. Dat Hij jouw hand grijpt en zegt, joh, kom met me mee, want ik heb iets voor jou. Ik heb iets moois voor jou. Ik laat mijzelf zien. Ik maak je vertrouwen met mijn wegen. Ik geef je openbaring over mijn werken. En jij mag mee met mijn verhaal. Jij hoeft niet je eigen verhaal te schrijven. Ga mee met mij. En we willen je zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Op dit moment, nu, Heilige Geest, vul deze hart. En Heer, als we hier zo staan als gemeente, dan willen we dit jaar 2015 in uw handen neerleggen. En dan zeggen we, Heer, open onze ogen voor wat u aan het doen bent en hoe wij daar deel van uit kunnen maken. En we bidden dat voor onszelf, we bidden dat voor de geliefden om ons heen, we bidden dat voor elkaar. Heer, en we bidden het ook voor de stad. Vader, vanuit die maand van gerechtigheid, vanuit Reach Out, vanuit die 10 mooiste Bijbelverhalen, we geven het allemaal nu aan u, bidden wij, Heer, open de ogen van onze stads- en provinciegenoten en laat hen zien wie u bent. En zo geven we het aan u. In de naam van Jezus.